En opnieuw begeven wij ons naar de tweede Johannesbrief, waarvan ik u vorige keer wat overmoedig misschien, maar in ieder geval voortvarend gezegd heb dat er eigenlijk niks in staat wat wij niet al weten uit andere brieven. En dat is echt zo. En ik heb dan ook voornamelijk stilgestaan bij dat ene vers waar dan staat dat het de bedoeling is dat wij niet verliezen, dat was vers 8, dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En ik zal u waarschijnlijk gezegd hebben, dat concept vind je verder nergens. Het idee namelijk dat er van tevoren een vast loon is gesteld, waarvan je dus eventueel het een en ander kunt missen, dat heet dan loonderving. Want meestal wordt ons verteld dat we iets opbouwen, dat we geen schatten zouden verzamelen hier op aarde, maar in de hemel. En dat betekent dat er toch iets weggelegd wordt, heet dat dan in de woorden van de Statenvertaling, dat er iets opgebouwd wordt. Het is maar van welke kant je het bekijkt, want het resultaat is dan toch uiteindelijk hetzelfde. Onderaan de streep heet dat. Niettemin dat men kan verliezen hetgeen men bearbeid heeft, dat lezen wij trouwens een paar bladzijden verder. Want daar ging het over dat niemand uw kroon nemen. Dat kan dus ook, want daar gaat het over. Het gaat over loon. En dat kan je dus inderdaad eventueel kwijtraken. Was de bedoeling. Wat voor je bestemd is, kun je uiteindelijk missen. Want die dingen gebeuren nou eenmaal. Maar ik heb u gezegd, het meest opmerkelijke van de brief is niet eens dit. Want dat vind je op talloze plaatsen. Hoewel het een betrekkelijk onbekend gegeven is, hè. Het onderscheid tussen wat wij dan noemen de wedergeboorte als zodanig en het eventuele loon dat men daarna kan ontvangen. Maar daar wilde ik nou niet op terugkomen. We hebben vorige keer een hele zitting over gehad. Maar ik heb u gezegd, het meest opmerkelijke van de brief is de adressering. Dat is te meer opmerkelijk omdat wij al besproken hebben de eerste brief van Johannes. En we noemen dat een brief. Maar wij missen de afzender. Die wordt niet genoemd. Wij denken dus dat het Johannes was op interne gronden. En dat is er geen twijfel over, denk ik. Maar wij missen ook een adressering. Het valt met de deur in huis. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, enzovoorts. Wij herkennen daaraan de introductie van het Johannes-evangelie. Dat schrijven wij dus ook aan Johannes toe, hoewel zwart op wit staat het er ook niet, natuurlijk. Maar het heeft geen adressering. De derde Johannesbrief heeft wel een adressering, inderdaad aan één persoon. Die heet dan weer, die heet Gaius. Dat kan hij natuurlijk ook niet helpen. Ze moeten ze allemaal zo genoemd hebben, weet ik veel. Wij kennen het woord Gaius, maar dat komt uit het Jiddisch, daar zal ik het niet over hebben. Maar men heeft mij verzekerd, want ik heb er geen verstand van, maar men heeft mij verzekerd dat de naam Gaius gewoon een standaard, een zeer veel voorkomende naam is onder de Romeinen. En als u dan zegt, dan had je dus veel Gaius onder, dan denk ik, ja, dat zou wel kloppen, ja. Maar goed, wij weten toch niet wie het is, wij kennen die man niet. En ik hoef het er nou ook niet over te hebben, maar het is wel degelijk een brief aan één persoon. De eerste Johannesbrief is een brief aan meerdere, want ze worden aangesproken als kinderkens en ze worden aangesproken als jongelingen en als vaders. in alle gevallen van mannelijke kunnen. In de hoop dat wij nog weten wat dat is in onze tegenwoordige tijd. Maar dat even terzijde. Ik kan zulke dingen niet nalaten te zeggen. Maar het is alleen aan mannelijke geadresseerden. En daartussenin vinden wij dus een brief die weliswaar geadresseerd is. De tweede Johannesbrief dus. Die weliswaar geadresseerd is. Maar we hebben geen flauw idee aan wie. En waarom hebben we dan een adressering? Van die Gaius uit de derde Johannesbrief weten we het een en ander, omdat dat uit de brief valt op te maken. En van deze uitverkoren vrouwen aan wie deze tweede Johannesbrief geschreven is, weten wij in ieder geval veel minder, laat ik het maar zo zeggen. En dat is nog tot daar aan toe. Die adressering aan de uitverkoren vrouwen. Maar het is ook nog aan haar kinderen. En dat is ook nog tot daar aan toe. Want aan het eind krijgt zij de groeten van de kinderen van haar zuster. Die ook al uitverkoren is. En nee, dat was nog voor de uitvinding van het Calvinisme. Maar ze heette uitverkoren. Ik weet het ook niet. En wij zitten daar, dus aan wie is geschreven, en het antwoord is, dat interesseert niemand, omdat het maakt ons niet uit, want aan wie het ook geschreven is, de persoon in kwestie is toch overleden, dus dat maakt niks meer uit, en dan gaat het voorbij. En daarna krijg je een soort academische discussie of we niet kunnen achterhalen welke uitverkoren vrouwen dat is. En als je dan weet wie het is, zal ik maar zeggen, wat heb je daar dan aan? Dat is correct, ja, ook niks. Dus. Maar waarom staat het dan in de Bijbel? Maar ik zal u vertellen welke opties er zijn. Die heb ik geen van allen zelf bedacht. Dus ik heb alles wat ik u vertel staat ergens genoteerd en niet door mij geschreven, soms al lang geleden geschreven. Dus ik vertel het u maar gewoon, ik deel het u dan mee. Wat zijn dan de opties als u dat weten wil? Ik vind het toch wel van belang. Dan moet ik u zeggen, nou, er is een kerkhistoricus, die heet Philip Schaaf. Schaap. Schaaf, in Duits. Die zegt, dit brief is geschreven niet maar aan een uitverkoren vrouwen, maar dat woord vrouwen, dat is de vertaling van Curia. En Schaaf zegt dan, zo heet ze. Dus de brief is geschreven aan de uitverkoren Curia. Dat is leuk voor Philip Schaaf, die ik overigens hoog respecteer als kerkhistoricus. Maar dan weet je nog niks. Toch? Weet je nog niks. Dan weet je alleen dat Curia vertaald wordt met vrouwen. Dat is niet zo moeilijk, want curios, dat is het woord dat vertaald wordt met heer. En het valt niet te tellen hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. Dat is heer. U weet wel. Overal waar staat, heer, in het Nieuwe Testament, curios, de standaard, toe maar. En als je een heer hebt en een vrouw, in het Engels is makkelijker. Een heer is in het Engels lord en de vrouw is lady, het is lord en lady. Dat zijn dezelfde titels eigenlijk, alleen de een is voor meneer en de ander is voor mevrouw. En zo heb je curios, dat is meneer, heer. We kennen dat in het Nederlands natuurlijk ook. Want het is weliswaar niet meteen van de allerhoogste adel. Maar we kennen in Nederland natuurlijk wel allerlei figuren die waren. Of die zijn heer van dit en heer van dat en zus en zo enzovoorts. Ik kwam laatst nog een heer van Emmeloord tegen. Ja, van 3 eeuwen geleden. Dat kan ook nog. En ik geloof een heer van Ens ook nog trouwens. Ja, dat kon vroeger. Dat weet u, dat hoef ik hier niet uit te leggen, toch? Hè? Dat is Schokland. Schokland, ja. Nou ja, toen maar. Maar heer van zus en zo. In mijn familie heb ik ergens nog niet zo heel ver terug. Heer van Ommeren. En heer van Wadenstein enzovoort. Dat waren bepaalde titels. En de vrouw heette dan, ja, de heer. Dat was dan mevrouw. Kent u dat nog? Ik weet niet, ik heb een paar jaar in Groningen gehuisd. En daar, als daar iemand, een dame, mevrouw werd genoemd, dan werd ze heel hoog geacht. Dat was de vrouw van de burgemeester. En de vrouw van de dominee, dat was mevrouw. En als kon misschien ook van de pastoor. Nee, dat kan niet. Van de bovenmeester van de school, dat was het nog net mevrouw. En anders was het. Gewoon, was het ook redelijk deftig, was het juffrouw. Ook als ze getrouwd waren, heette ze dan juffrouw. En als ze van minder allure waren, zal ik maar zeggen, dan was het gewoon vrouw. Vrouw die en vrouw wat het man was allemaal. Maar goed, wat ik probeer te vertellen is dat de term vrouwen duidt op een hoge kom af. Want ik geloof niet dat Sjaaf gelijk heeft dat het een eigen naam is. Hoewel het kan. Je kent in Nederland heb je dat ook. Hè? Onder de Friezen lopen dan vrouwtjes rond. Dat weet je. En dat betekent ook maar gewoon vrouw. Toch? En ik ken er ook trouwens die heet een mens. Van hun voornaam. Meestal met een verkleinwoord mensje. Ja. En het is trouwens ook onzijdig dan, want het mens is nooit een meneer, hè? Dat weet je toch, hè? Zo, raar is dat met taal. Maar goed. Maar toen wel. Maar het is dus een vrouw, een dame van hoge komaf, die met respect geadresseerd wordt. En dat zit ook in dat woord uitverkoren. Dat is helemaal netjes vertaald. Ek lektos. Lectors, dat kennen we als lezen, als iets verzamelen, als iets kiezen. En ek, dat is uit, dus uitverkoren, uitgekozen. Dat is precies wat het is, ja. Ze hebben het ook wel eens over een eclectische verzameling. Dan is het niet maar een alles op een grote hoop, maar geselecteerd. Keurig, selectie wordt er dan gemaakt enzovoort. Het is een plechtige titel. We hebben dat afgeschaft en onder de uil mocht het niet meer in de tijd. Hè? U kent wel de uil, nou ja, doet er niet toe. Die heeft de officiële titulatuur in Nederland afgeschaft. Wij moesten dat op school allemaal nog leren. Of het bij de gewone lessen was of bij het typdiploma, dat weet ik niet meer. Maar je had bepaalde mensen in een bepaald beroep, die moesten op een bepaalde manier. U weet wel eerwaarde en hoog eerwaarde en wel edel geboren en doorluchtig. En wat ze allemaal maar waren, allemaal afgeschaft. Maar dit is zo'n titel. Zie? De uitverkoren vrouw. En die heeft dan kinderen. En wat missen we nou? Meneer, ja. De man. En dat is te meer klemmend, omdat daarna u groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Die zuster draagt dezelfde titel. Dat heb je nou eenmaal als het gaat over titels. In verband met adeldom, zal ik maar zeggen. Die worden vererfd. Niet altijd op dezelfde wijze, maar dat doet er nou niet toe. Maar die heet ook de uitverkorene. Dus misschien was het ook een jonkvrouw op zijn minst. Of zoiets. En die heeft ook al geen man naar het schijnt. Maar ook kinderen. Nou weet ik niet hoe je dat hebt. Maar bij mij, dat is wel zo. Bij mij gaan dan allerlei belletjes gaan rinkelen dan. Hè? Je hebt twee dames. Ze hebben kinderen. Eén wordt geadresseerd en de andere wordt aan tent genoemd. Nee, ik bedoel, de vraag is, of u dat in de Bijbel misschien ook nog eens vaker tegenkomt. Maar daar kom ik wel op, want dit kom je vaker tegen. Het is een bestaand patroon. Zie je? Maar goed, een van de, want dat ging ik u vertellen. Een van de redeneringen is, het is gewoon een dame. En in dit geval, Sjaaf die zei dan, ze heet Curia. Dus van vrouwen trekt hij zich ook al niks aan. En van uitverkoren trekt men zich ook niks aan. Want als het een kind, als het een christen is, is hij toch uitverkoren? Toch? Binnen Calvinistische kring betekent zo'n woord toch eigenlijk niks meer. Nou, als je uitverkoren bent, ga je naar de hemel. Als je niet uitverkoren bent, niet. Maar waarom heten niet al die andere mensen dan in de Bijbel ook uitverkoren? Staat echt alleen maar hier op één andere tekst na. Maar daar heb ik het nog even niet over. Het is alleen hier. Maar je moet dat wel even onthouden. Ze heette de uitverkorene. En die andere heet niet eens vrouwen. Die in vers 13, die zus, die wordt alleen maar aangeduid als de zuster, de uitverkorene. Dus het is toch een soort een belangrijke term ter identificatie. En daar gaat het maar om. Men heeft algemeen bedacht, maar dat had u zelf ook kunnen bedenken, dat wij inderdaad die uitdrukking aan de uitverkoren vrouwen niet letterlijk zouden moeten nemen. Want dat doen we dan, hè. Als we niet weten wat het letterlijk betekent, dan denken we, dan is het zeker geestelijk bedoeld. Overdrachtelijk heet dat in gewone taal. Dan is het overdrachtelijk bedoeld, wat moet je er dan onder verstaan? En dan is het antwoord, nou, die vrouwen is dan de aanduiding van de gemeente. Want dat de gemeente een vrouw is, dat is aan te tonen uit de Bijbel. Ik heb altijd mijn bedenkingen daarbij, omdat bij mij ligt dat niet bovenop. Bij mij is het zo dat de gemeente is een man. En meer specifiek het lichaam van de man, en aangezien het lichaam van de man vrouwelijk is ten opzichte van het wezen van de man, dan kan dat. En zo kom je het dus tegen in Efeze hoofdstuk 5. Ik ben me dat heus wel bewust. Maar neem niet weg dat ook de Efezebrief begint met te zeggen dat wij gepredestineerd zijn, uitverkoren zijn ook trouwens, maar gepredestineerd zijn tot zo'n stelling. En dat is toch weer van de andere kunnen. Gender. Kunnen is gewoon een goede woord Nederlands, hoor. Maar toch wel. Dus dan zegt men, dat is dan de plaatselijke gemeente. Waarna de vraag is, als dat een plaatselijke gemeente is, wie zijn dan die kinderen? Antwoord, ook de plaatselijke gemeente. Kan. Maar wat moet je er dan mee? Zonder die adressering waren we op dezelfde gedachte gekomen, dat de brief geschreven is aan een plaatselijke gemeente. Hij moet toch ergens bezorgd zijn geworden? Aan gelovigen ergens. Die gewaarschuwd worden tegen de vele verleiders die in de wereld gekomen zijn. Net als in de eerste Johannesbrief. Nou ja, en daarmee ben je de hele brief dus toch weer kwijt. Schiet niet echt op. Nou ja, en die zuster aan het eind, de uitverkorene, is dan dus een andere plaatselijke gemeente. En als je er dan wat van maken moet, als commentator of zo, of als theoloog, of weet ik veel wat, of over preken wil, dan zeg je dus dat hieruit blijkt dat er toch contact was tussen de ene plaatselijke gemeente en de andere plaatselijke gemeente. Ja, en dan denk ik, nou, en dan... Had u dan gedacht dat het niet zo was? Dat contact tussen de plaatselijke gemeenten? Dat kun je ook wel halen uit een brief aan de Colossense bijvoorbeeld, waar staat dat die ook elders gelezen zou worden en ook in Laodicea enzovoorts, dat men niet door moest geven. Ik bedoel, via zo'n omweg op dat idee moet komen. Nou ja, Oké, maar dan hebben we het in ieder geval een betekenis gegeven aan die adressering. Ik vind het niet wat, eerlijk gezegd. Want weet u wat het is? Ik neem gewoon de tijd even. Hè. En ik neem even een omweg. Weet u wat het is? Het Oude Testament staat tamelijk vol met allerlei geschiedenissen. Die historisch zijn, dat wil zeggen, het zijn geschiedenissen. En daar leren we nog net van, omdat het in de Bijbel staat, expliciet in Genesis 10. Nee, sorry, in 1 Korinthe 10, daar staat, deze dingen alle zijn hun overkomen. Dus het is hen overkomen en het is dus historisch. Maar zijn geschreven en zijn geschreven tot lering, tot onderwijs voor ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn, staat er. Zodat er staat, het is waar gebeurd, letterlijk gewoon, het is verslaggeving. Maar het is opgeschreven omdat wij er wat van zouden leren. En dan, gewoonlijk komt men dan niet verder dan dat we daarmee ethiek zouden bedrijven en ons afvragen, wat deed Abraham hier goed, wat deed Abraham verkeerd, welk voorbeeld moet ik navolgen, welk voorbeeld moet ik niet navolgen, en hoe zou ik zelf oplossen het probleem waarin de man terecht was gekomen, en al dat soort dingen meer. En daarna moet ik zeggen dat men dat wel doet, maar nooit consequent. Want wat doe je dan als je geen kinderen kunt krijgen en je vrouw onvruchtbaar schijnt? Dan leg je het aan met de dienstbode. En die werd door God gezegend. Dat is, zie je, dat je meteen doodloopt als je zo met die geschiedenis omgaat. Ja, ik heb hier niet over nagedacht van tevoren. Ik heb het niet geselecteerd. Dus ik begon te plekken te binnen. Neem maar een voorbeeld. Abraham, de vader aller gelovigen. Midden in de Oud-Testamentische geschiedenis. 2000 jaar achter de rug. Nog 2000 jaar te gaan. Dan neem je Abraham. Wat was het dan met Abraham? Nou ja, dit. Wat leer je daarvan? Nou, je zou ook al niks. Zie? Maar de Bijbel zegt wel wat je ervan moet leren. Maar dat staat in Galaten hoofdstuk 4, staat dat. Daar staat dat Abraham had twee zonen. Eén uit de slavin, die was eerst. Dus vandaar dat Sara onvruchtbaar was. Dan moest eerst iemand geboren worden uit de slavin. Dat is Gods plan. Gods plan. Moet je niet mee bemoeien, niet je ethiek op toepassen. Of je eigen regels. Of iets dergelijks. Zo was dat. Ze had twee zonen. Eén uit de slavin en één uit de vrije. Die heb je toch? En wat er dan staat. Maar ik doe nou net of je weet wat daar staat. Wat maar tot neerkomt is aan de hand van nog veel meer parallellen. Van Sinaï en Sion en van Jeruzalem en wat het maar was en zo. En de namen van die vrouwen en de namen van die zonen en die bergen die genoemd worden. Weet ik veel. Wordt uiteengezet dat die verhaalding in de Bijbel zich herhaalt. Maar dat het onder alle omstandigheden een uitbeelding is van de twee verbonden. Er zijn er veel meer, maar de twee verbonden die lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar uitsluiten namelijk. Dat is die van de wet en van de genade. Wat wij populair noemen, weinig nauwkeurig, maar populair noemen wij dat het oude en het nieuwe verbond. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond, dat is onder de wet. Maar wie onder de wet leeft, is een slaaf daarvan. En een dienstknecht heet dat in de Statenvertaling. En die zal niet erven. Althans niet met de vrije. Staat er. En het wordt toegepast op ons. vandaag op de gelovigen van, oké, op de gelaten van toen dan. En er staat maar, wij zijn het zaad van, wij zijn uit de vrije, gelijk Isaac was. Het zijn dus metaforen. Het zijn beelden die wij in het Oude Testament in die geschiedenis geprojecteerd vinden. En dat geldt niet alleen voor die ene die ik nou noem. Hoewel deze zwart op wit in de Bijbel staan, dat dat zo is. Heb je dat nog? Ik bedoel, dat Noach een type is van Christus, dat geloven wij wel. Maar de Bijbel zegt het niet expliciet. Reikt het wel aan trouwens. Die zegt dat Noach een voorbeeld is van onze tegenwoordige tijd. Hè? En over een gelovige overlijdt. Petrus heeft het daarover. Maar goed, ik ga het maar verder niet uitleggen. Maar zo kennen wij traditioneel toch enige Oud-Testamentische typen waar wij niet onderuit kunnen. En daarom kennen we ze, omdat we er niet onderuit kunnen. Zoals David bijvoorbeeld. Toch? Als voorbeeld van Christus, of Salomo als voorbeeld van Christus. Jozef wordt al iets moeilijker, hoewel het er toch dik bovenop ligt, maar niettemin. Het wordt lastig om het gedetailleerd uit te leggen dan. Maar dat kennen we dan nog. En daarna komen we bij het idee, dat is ook tamelijk standaard, dat die Oud-Testamentische geschiedenissen weliswaar een profetische betekenis hebben. En daarna worden gesystematiseerd en zeggen we, nou ja, in het Oude Testament vind je de beelden. Daar hebben we ook een Bijbeltekst bij, hè. Oude Testament is Oude Verbond en dat is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Of het Oude Verbond of de wet heeft niks in zich volmaakt, maar enzovoorts. En dan zegt men, het Oude Testament staat vol met beelden, typen. Misschien niet zo vol, maar er staan wel typen. En die zijn dan in het Nieuwe Testament vervuld. Waarmee de indruk gewekt wordt, en soms gebeurt het ook bewust, dat wij in het Nieuwe Testament dus geen typen meer tegenkomen. Of zal ik het nog concreter zeggen, dat Nieuw-Testamentische geschiedenissen geen profetische betekenis hebben. En ik weet het zeker, want ik moet later met een heleboel mensen moet daarover spreken. Maar goed, laat me zitten. Ik weet het zeker, want ik ben opgegroeid inderdaad met profetische betekenis van Oud-Testamentische geschiedenissen. Dat was tamelijk vanzelfsprekend. Maar toen ik voor het eerst las, toen voor het eerst op mij doordrong, dat ook in het Nieuwe Testament het geval was. Dan was het omdat ik het las. Ergens. Toen was ik wel even van mijn stuk. Ja, hey, dit is nieuw voor mij. En als er iets nieuws voor mij was, was toch wel wat bijzonder geweest hoor, eigenlijk. Maar het was wel nieuw voor mij. Ik herinner me nog goed. Dat was de kwestie van het dochtertje van Jairus. En dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Want ik las die paar stukken van Klaas Rozendaal die op schrift gezet zijn. Ooit in boeken uitgegeven, maar goed. En dat las ik en die zette uiteen hoe dat zat. Dat dochtertje van Jairus, daar werd de Heer bijgeroepen. Ik weet niet of je dat weet uit het hoofd, maar ik vertel het maar even. De Heer werd erbij geroepen van het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. In het Hebreeuws zou die Aaron geheten hebben. Maar ja, het was Grieks, dus wat het Jairus. Maar goed. De overste van de synagoge, die had een dochter en die lag op haar sterven. Ik geloof dat het er zo staat. Ze lag op haar sterven. En in plaats van dat de Heer daar meteen naartoe ging. Het is op zich al een wonder dat je denkt iemand in de synagoge en doet een beroep op Jezus. Heb ik me nog nooit in verdiept hoe dat kan, want dat weten we toch niet. Maar het staat in de Bijbel, dus het was zo. Maar in plaats van dat de Heer meteen naar zich meldt om dat meisje te genezen, krijgen we eerst een ander verhaal. Een andere zit er gewoon tussenin beschreven. Dat deel was in een grote menigte van mensen. En dan was er één vrouw, die helemaal niet genoemd wordt, geen naam erbij. En die raakte de Heer aan. En daardoor wordt ze genezen. En toen vroeg de Heer in de menigte, wie heeft mij aangeraakt? En toen zeiden de discipelen, wat je verwacht had, ze zouden zeggen, van, hoezo u aangeraakt? Het is hier een mensenmassa, hoezo? Wie heeft mij aangeraakt? Toch? Maar het staat wel in de Bijbel. Een bloedvloeiende vrouw, of je dat aan de buitenkant zien kon, weet ik ook niet. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, ik bedoel niet mee te spotten. Ik zeg gewoon, hoe weten ze dat het een bloedvloeiende vrouw is? Er moeten gesprekken over geweest zijn, wat er dan aan de hand was. Want dat kan je toch aan de buitenkant niet zien. En ze is daardoor genezen geworden, ter plekke. Alsof iedereen die de Heer aanraakt genezen zou worden. Maar goed, die vrouw raakt hem aan, van achteren. Men weet niet wie het is. En ze wordt nog genezen ook. En hoe weten we dat dan? En toen legde Roosendaal, die legde dan uit. Goh, ik had geweten, dan had ik het even meegenomen. Ik zou voor kunnen lezen. Maar goed. Die legde toen uit. Nou kijk, dat dochtertje van je Iris is een beeld van het Joodse volk. Dat inmiddels inderdaad overleden is. In de zin van, daar zou een oordeel over komen. Daar ging het mee fout met het Jodendom, het Judaïsme. Daar staat de synagoge voor. En zeker de overste van de synagoge. Enzovoort. Dus daarmee gaat het fout. En dan krijg je eerst de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Dat is een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En als dat achter de rug is, dan gaat de geschiedenis van het Joodse volk weer verder met Israël, of wat, ik weet niet hoe je het noemde, maar ik noem het dan gewoon het Joodse volk. En daar gaat het dan mee verder. En in de toekomst zal alsnog het Joodse volk genezen worden, tot bekering komen enzovoort. Dat is de toekomst. Dat is een bedelingenkwestie enzovoort. En ik weet nog dat ik het las en ik had het echt nog nooit gehoord. Hoe oud ik toen was. 15, 16 denk ik, zoiets. Maar goed. Ik had het echt nog nooit gehoord en ik vond het verbijsterend, want ik dacht meteen, ja, maar als die geschiedenis zo'n betekenis heeft, en ik twijfelde er geen moment aan, dan hebben al die andere geschiedenissen in het Nieuwe Testament dat dus ook. Of althans, dat zou ik dan dus wel eens onderzocht willen zien, of dat voor al die andere dingen geldt. Maar ik had het echt nog nooit gehoord. En ik heb daarna ook nog nooit iemand over gehoord of over horen spreken. Men kent het niet. Men zegt typologie is oud, vanuit het Oude Testament. En wij lezen in de dagen van de vervulling daarvan. Dus men ziet het er niet in. Echt niet. Ik heb het daarna ook niet bij anderen gelezen, dit. Dat was alleen bij Roosendaal. Nou ja, en mijn vader geloofde dat ook wel, maar daar gaat het niet om. Maar toen maar, ik had hem er ook nog nooit over gehoord. Maar dat terzijde. Niettemin, ik heb er wel over nagedacht, want dan is de vraag, dochtertje van je Iris, ja, Joodse volk, dat loopt fout af, gaat mis. Na 12 jaar, dan moet je even bij stil blijven staan, na 12 jaar. Ze is 12 jaar oud. En dan, nee, meisjes van 13, maar dat heeft ze niet gehaald. Met dank aan, hoe heet het, die aangeneeshoeken weer. Gouden
lijn
en goud. Nee joh. Zo heet het niet. Nou, dat liet meisjes van, dames, jullie weten dat toch wel. Dat liet meisjes van 13. Ken je het niet van die, hoe heet die aangenees? Ik weet zijn naam echt kwijt hoor. Weet je het niet waar, Aron?
Ja, ik ken het wel, maar ik weet niet wie het
zit. Je weet wel wat ik bedoel, hè? Ja. Ik geloof dat hij later nog een lied gezongen heeft, Meisjes van 30 of zoiets.
Harry
Dekkers. Hè?
Harry
Dekkers? Nee, Paul van Vliet. Toch? Kennen jullie die aangenezen niet, joh?
Ja, Paul van Vliet.
Ja, hij
heet
het
Paul van Vliet, ja, Paul. Jij wist het? Ja, ik heb mijn pilletje weer niet gehad, dat is op tijd. Dan willen die namen niet naar boven komen. Paul van Vliet, meisje van 13. Ja, dat heeft ze dus niet gehaald. En al die jaren, al die 12 jaar, was die andere vrouw ziek, want dat staat erbij. Dan is er toch verband tussen die twee. Al die 12 jaar was die bloedvloeiende vrouw ziek, dat staat er. En alles gedaan om genezen te worden. Het heeft me enige moeite gekost om uit te vinden wat dat betekende, dat ze bloedvloeiend was. Maar ja, want aan wie ga je dat vragen? Niet waar? Maar het betekent dat ze onvruchtbaar was. In de praktijk, dat is het verhaal. En dan krijg je de combinatie op het moment na 12 jaar. Op het moment dat het dochtertje van je Iris vruchtbaar moet worden. Toch? Oké, moet gaan bloedvloeien. Maar dan op de goede manier natuurlijk. Hè? Als ze vruchtbaar moet worden, gaat ze dood. En in plaats daarvan wordt die andere vrouw genezen en wordt dus vruchtbaar. Heb je dat? Dat staat tegenover elkaar. Wat bij die ene had moeten gebeuren, gebeurt bij de ander. Nou, heb je nog 2 vragen. Want wat voor zin heeft het om vruchtbaar te worden als je geen vrucht voorbrengt? Het verhaal krijgt alleen betekenis als die vrouw daarna, bij wijze van spreken, hoeft niet vermeld te worden, maar als die vrouw daarna wat voortgebracht heeft. Dat is 1. En wie, maar dat was mijn eerste vraag hoor. Wie waren er als die ene juffrouw, dat was dus het beeld van het Joodse volk. Dan kreeg je die bloedvloeiende vrouw, beeld van de gemeente. Oké. Maar wie zijn dan die andere mensen van die hele menigte daaromheen? Nou ja. En dat meldde, weet je, Roosendaal niet hoor. En bovendien is de gemeente dan een gedurende enige tijd onvruchtbaar. Moet de gemeente dan genezen worden om daarna wat te kunnen voortbrengen? En dan moet de gemeente voortbrengen wat het Joodse volk eigenlijk zou moeten voortbrengen. Maar dat kan niet, want het Joodse volk is ongelovig en is buiten, is terzijde gesteld, heet dat. Dat beeld past niet op de gemeente. Want de gemeente bestaat uit mensen die volmaakt zijn, volmaakt gesteld zijn in Christus. Heb je dat? De gemeente was nooit ziek. Dat is moeilijk uit te leggen, want er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar de gemeente is wel ziek, want kijk maar naar de kerkgeschiedenis, want er zijn allemaal fouten. En dan zeg ik, ja, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de ene algemene christelijke kerk. Die. Dat lichaam van Christus. Was dat ziek? Moest dat genezen worden? Daar kom je niet mee weg. Roosendaal, kom je niet mee weg. Dat klopt niet. Wat dan wel? Het antwoord is heel eenvoudig. Dat dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk. Ik heb het over volk, hè. Die bloedvloeiende vrouw is een beeld van Israël. Zijn er de 10 stammen van Israël? Dat volk is onvruchtbaar. Zolang het met het Joodse volk, het 2 stammen, goed ging. Zolang dat opgroeide, zolang dat in de tijd mee ging, was er hoop. Te bestemde tijd zou het moeten voortbrengen. Maar dat heeft het niet gedaan. In plaats daarvan kwam de zaligheid terecht. De genezing, de Christus. Kwam zijn kracht terecht. Nou, langs de rug, van achteren, kwam terecht bij de tienstammen van Israël. En die werden toen vruchtbaar. En dat klopt met wat de Heer zei toen hij zei tegen de Joden: het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat was Matthäus 21. Heb je dat? Die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, is een beeld van de tienstammen van Israël. En dat is de vraag. Wie heeft mij aangeraakt? Wie dan? Waar dan? Hoe dan? Er staat dat het van achteren was. Hè? En het wekt de indruk alsof die vrouw in de menigte verdwenen is. En toch moet er een gesprek geweest zijn. Anders kan niemand opschrijven wat er precies gebeurd is. En die menigte daaromheen, ja, dat is een uitbeelding van de overige volkeren. De rest van de mensheid. En mocht u nou net als Freek de Jonge, want ik heb nou even geoefend. Mocht u net als Freek de Jonge zeggen: maak het verhaal af. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Pracht van uitdrukking. Dan weet u wat er verder gebeurd is. Hè? Die bloedvloeiende vrouw heeft vervolgens een zoon voortgebracht, toch? Want wat had het Joodse volk dan moeten voortbrengen dat het niet gedaan heeft? Waardoor de Heer zei: ik geef het aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Welk volk dan? Nou, dat is de gemeente. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan moet je wel weer weten wat de gemeente is. Hè? De gemeente, dat zijn eerstgeborenen. Dat is de eerste vrucht van de oogst. Eerstelingen heet het bij gelegenheid dus. Hè? Eerstgeborenen. Maar die eerstgeborenen hadden geboren moeten worden, als ik dat woord mag gebruiken, tenminste vanuit de Joodse context. In de wereld denkt men ook dat het zo is. Hè? Dat het christendom als religie, zal ik dan maar zeggen. Ik heb een hekel aan die termen dan hoor. Maar dat het christendom als zodanig is voortgekomen uit de Joodse traditie. Men heeft het over Joods-christelijke cultuur en normen en waarden. Ik moet u zeggen, nou, historisch ziet het er een beetje zo uit. En je kan het ook historisch misschien argumenteren door te zeggen dat de eerste zendelingen, voor zover bekend, Joden waren. En de Christus van de christenen het ook. Dus ja, en de apostelen ook. En zelfs die ene apostel die een Romein was, kon ook voor Joods doorgaan. Er is geen bezwaar tegen. Dus ja, dan heet het Joods. Maar ik moet u zeggen, op grond van de Bijbel, dat de positie van de gemeente gebaseerd is op en de vervulling is van de beloften die God gedaan heeft aan Israël, maar die vererfd zijn geworden niet via Juda, maar via Jozef. Of beter nog, via Efraïm. En dus via de tienstammen van Israël. Alleen dat is men in de loop van de christelijke traditie kwijtgeraakt. Om de eenvoudige reden dat met niemand wat interesseert. Mensen zijn alleen geïnteresseerd geweest in hun eigen zaligheid. Beter nog, in hun eigen welbevinden. En wat de Heer allemaal doet, als hij maar doet wat wij zeggen. Nou goed, wat wij hem opdragen. Oké, wat wij hem vragen. En hoe krijgen we hem zover dat hij doet wat wij hem vragen? En als je daarmee bezig bent, dan heb je totaal geen oog meer voor wat de Heer werkelijk doet. Zie? Mijn Bijbel, de Romeinenbrief zegt: God heeft zijn volk wel degelijk aan de kant geschoven. Heeft van hen het een en ander weggenomen. Staat niet alleen in de Romeinenbrief. Maar de vraag is daarna: heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is nee. Maar als je denkt dat het Joodse volk het volk van God is, het uitverkoren volk dat uit Egypte was uitgeleid, dan heb je het mis. Dan zit je er gewoon naast. Dat is niet zo. Begrijp je wat ik nu zeg? Er loopt nog een andere lijn. Het is niet voor niks dat eerst geboorterecht en priesterschap en koningschap binnen de stammen van Israël verdeeld werd over verschillende stammen en vererfd. En eerstgeboorterecht berust niet bij Juda. En hoewel de Heer Jezus uit Juda is en geacht wordt de eerstgeborene te zijn, komt dit eerstgeboorterecht tot hem niet via Juda, maar langs een andere route. Een gemeentelijke waarheid berust op de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef. Uit het Oude Testament. En via Jozef bij Efraïm. En via Efraïm is het vererfd geworden enzovoorts. En daar is dus ook de zaligheid naartoe gegaan. En nou kan ik meteen mooi aansluiten. Want u weet misschien uit uw hoofd dat de Heer zei: wie heeft mij aangeraakt? Dat weet u toch, hè? Wie heeft mij aangeraakt? Maar kijk, dat doet ook belletjes branden en lampjes rinkelen, roep ik dan altijd voor het gemak. Nee, die uitdrukking, zuster, dat kan ik u wel vertellen. Die heb ik van iemand waarvan ik dacht dat hij heette Henri. Dat is mijn broer Han. Henri. Henri van Praag. Maar ik ben er laatst achtergekomen dat hij heette Herman. Maar voor een Jood om Herman te heten, dat lijkt me niet zo prettig. Want Herman is gewoon Germaan, dat weet u toch, hè? Als je een Duitse naam hebt, dan is het... Maar goed, Henri van Praag, die was professor, hoogleraar, weet ik het, parapsychologie, eerst psychologie, daarna parapsychologie in Utrecht. En die zei, dat is bestudering van abnormale, paranormale verschijnselen enzovoort. En die man die zei dan, of die schreef dan, want ik heb hem nooit ontmoet, maar die schreef dan iets van: ja, wij willen metertjes zien bewegen en belletjes zien rinkelen, belletjes zien rinkelen en metertjes bewegen en lampjes zien branden enzovoort. En, want dan geloven we pas wat we hebben waargenomen. Het is ook niks geworden met de parapsychologie, moet ik u zeggen. En toch, mijn verrassing, las ik vanmiddag nog in de kranten dat die man nog leeft, is 94. Die heeft mij ook een keer uitgelegd. Nee, dat deed hij in een stuk in de Telegraaf. Uitgelegd dat je wat Weinreb deed met getallen, letters voor getallen en dan wat allerlei leuke rekensommetjes, dat je dat ook gewoon met het Nederlands kon doen. En tot mijn leedwezen ben ik dat krantenartikel kwijtgeraakt. Dat heb ik toen wel onthouden. Ik geloof niet dat de man nog open staat om erover te praten, maar... Die deed dat voor. Die zegt: ja, dat kan al wel zijn. Dat kan in het Hebreeuws, maar dat kan je met Nederlands ook. En toen deed hij dat voor. Daar ben ik inderdaad flink achterdochtig van geworden in de tijd. En, dus ik ben hem nog dankbaar. Maar goed. Belletjes branden en lampjes rinkelen of andersom. Daar wil ik afwezen. Want de vraag was: wie heeft mij aangeraakt? Maar dat staat gewoon, die vraag staat in Jesaja. Nou, als je hem niet al te letterlijk neemt, staat hij ook al in Genesis. In dat hoofdstuk waarin Jacob de eerstgeboortezegen overdraagt. Op zijn sterfbed. Maar daar is hij anders geformuleerd. Dan zegt hij: wie zijn deze? En toen zei Jozef: dat zijn mijn zonen. En daarna gaf Jacob zijn eerstgeboortezegen. Dan hebben we die nog. En in Jesaja hebben we een profetie. Ja, het is Jesaja, geloof ik, ja. Waar ook staat dat gevraagd zal worden, kennelijk door de Joden: wie zijn toch deze? Waar komt die menigte vandaan? En het antwoord is: ja, dat is dat andere deel van Israël. Want de Joden denken dat ze Israël zijn, maar ze zijn niet de enigen die Israël zijn. Dat wil zeggen, van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. Want je hebt ook nog de tak Jozef. Zijnde het hoofd van de uiteindelijk de 10 stammen van Israël. Wie zijn deze? Maar als je de vraag letterlijk neemt, zowel als wie heeft mij aangeraakt, ben je gewoon in dat hoofdstuk wat u allemaal geacht wordt te kennen, omdat het erg christelijk is om dat hoofdstuk te kennen. Jesaja 53. Jesaja 53. En die kennen we En het is erg christelijk, omdat het al moeilijk genoeg is om in het Oude Testament een schriftplaats te vinden waar gesproken wordt over wat wij dan gemakshalve maar noemen het lijden en de dood van de Messias. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan toch nooit meteen aan Jesaja 53 denk, maar eerder aan Psalm 22. Die van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Ze hebben mij edik te drinken gegeven. Ze hebben het lot geworpen over mijn kleding. Ze hebben mij bespot, ze hebben mij gespuugd. Dat is dan 22. Maar ja, als je het Nieuwe Testament niet kent, dan wat moet je dan met Psalm 22. Maar goed, dat geldt ook voor Jesaja 53. Dat is dat hoofdstuk van, hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar u begrijpt toch dat dat beeldspraak is, hè? Staat er ook niet letterlijk. En als de Joden het al lezen en ze moeten zeggen wat ze eronder verstaan, dan zeggen ze dat het gaat over ons, dat is het Joodse volk. Dat de slagbank geleid wordt. Want en daarna vragen we waar dient dat toe, dan weten zij het ook niet. Dan zeggen ze, ja, dat heeft God nou eenmaal bepaald. God wil het nou eenmaal zo. En dan ben je het hele hoofdstuk kwijt. In werkelijkheid gaat natuurlijk over de Heer Jezus, dat weet u toch. Hè? Maar kijk, daar staat in vers 1, niet wie heeft mij aangeraakt, want zo lees ik het nergens meer. Maar er staat, wie heeft onze prediking geloofd? Nou, oké, in de dagen van Jesaja was het zover niet. Natuurlijk, maar dan wordt het, wie zal onze prediking geloven? Of, met andere woorden, met dezelfde vraag, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En de arm, dat zijn de daden des Heren, eventueel de kracht, u weet wel. Een arm, dat in het Frans is dat een leger, hè? Dat weet u. In het Engels ook trouwens. De army. De armee, in het Nederlands trouwens ook, de armee. Vroeger ging alles op regeringsniveau in Nederland. In het Frans, hè? Dat weet u toch, hè? De armee. Ja. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het antwoord was trouwens die van het voorgaande vers. Want aan de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En aan welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Heb je dat? Het is ergens, het zou ergens, want het is profetisch. Het zou ergens terechtkomen wat je niet zou verwachten. En dat is dus de vraag, waar dan? Zie? Waar zou het terechtkomen? En we laten, we hebben hier trouwens ook in halve bladzijde verder, in Jesaja 54, zingt vrolijk, vers 1, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen baresnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Zegt de man. Zegt de Heer. In Galaten 4 heet het dan. De kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Enzovoorts. Daar heb ik het net over gehad met u. Alleen, dit is ook overdrachtelijk, want het gaat niet over, Sarah en Hagar. Het is wel hetzelfde plaatje, maar daar gaat het niet over. Het gaat over waar de zaligheid terecht zou komen, waar de vrucht wordt voortgebracht. Het hele punt is, nou, niet bij Juda zijn het Joodse volk, maar wel bij Efraïm, Jozef of hoe die maar heet, Israël, Isaac, hoe die maar genoemd wordt in de Bijbel, want die gaat onder vele namen. En in de wereldgeschiedenis komen er nog een heleboel namen bij. En daarom duiden we ze steeds maar aan met bij de 10 stammen van Israël. En een paar hoofdstukken verder staat het ook weer, dacht ik. Ik kan het nooit vinden, maar doe maar. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Wat zei je?
65.
Hè? Vers 1, dankjewel. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd: zie, hier ben ik, hier ben ik. Enzovoort. En van hier ben je zo in Romeinen 10 of in Deuteronomium. Waar dan staat: ik zal u tot jaloersheid verwekken. Door Lo-Ami, door dat wat niet mijn volk is, door een heidens volk, heet het dan bij gelegenheid, zal ik u tot jaloersheid verwekken. Welk volk? Degene die naar mij niet vragen, dat zijn allemaal schriftplaatsen, die horen bij elkaar. Ze zijn wel met honderden jaren verschil ertussen geschreven, maar het is echt maar één schrijver, hoor, zei Petrus. Het is echt maar één geest die zich bediend heeft van die verschillende profeten. Maar hier in Jesaja staat het ook heel expliciet. Dan moet ik even een paar bladzijden terug. Namelijk in Jesaja 49. Want daar staat in vers 1, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Een ander volk, een heidensvolk. En hier in dit hoofdstuk lees ik dan verder, want ik kan niet alles uitgebreid bespreken, maar er staat in vers 8, al zo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en te dagen des heils heb ik u geholpen. Die woorden, die worden aangehaald in 2 Korinthe 6 vers 2. In mijn Bijbel hebben ze dat er netjes bij gedrukt. En daar voegt Paulus eraan toe dat dat nu is. Dat is, het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de tijd des welbehagens. Met andere woorden, dit vers, en daarmee het hoofdstuk, handelt over onze tegenwoordige bedeling. Hoor naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En dan vers 8, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en te dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren en ik zal u geven. En dan staat de vertaling: ik zal u geven tot een verbond des volks. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Wat daar staat in het Nederlands is wartaal. Maar ik moet toegeven dat men het netjes woord voor woord vertaald heeft, voor zover zoiets kan. Maar dus geen mens die kan begrijpen wat het betekent. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Nou geeft dat nooit zo heel veel. Want wat men in onze dagen doet. In mijn dagen doet dan vooruit. Want ik stel het wel vaker vast. Dat er komt in een zin komen bepaalde woorden voor. En ik bijvoorbeeld spreek een zin met bepaalde woorden erin. En de luisteraar gooit die woorden op een hoop Hij maakt daar iets heel anders van. Los van welke grammatica ook. Los van het idee van... Maar je hebt toch een onderwerp, een gezegde, een leidend voorwerp, een meewerkend voorwerp, een bijvoeglijke bepaling. En hoe dat allemaal rijden mag, niks van het anders. Gewoon op een trefwoord regeren mensen. Ze zeggen, verbond? Oh ja, verbond, natuurlijk, ja. Ik zal u geven... Ja, het gaat over de Messias en die komt het nieuwe verbond. Des volks. Ja, want het is voor het volk Israël. Dat kun je in Jeremia lezen. Hè. Ik zal met Israël zal ik een nieuw verbond... Ik citeer hem niet helemaal letterlijk met opzet. Maar het staat er wel. Ik zal met Israël ik zal een nieuw verbond maken enzovoort. Dat weet men en dat is het dan. Maar dat staat er niet. En de juffrouw Nederlands, zaliger, zal dit fout gerekend hebben... Ik zal u geven tot... Wat betekent dat? Ik ga van u een verbond maken. Ja, niet voor u, niet met u. Ik ga van u. Ik zal u geven tot verbond des volks. Ben wel vol. En wat moet je daarmee? En wat is er dan aan? Dat betekent helemaal niks. Er is maar één andere optie. Maar ja... Die hebben de vertalers niet willen accepteren of niet herkend, dat weet ik niet. Want later is het wel herkend, want wat ik u vertel, dat is ook echt wel uitgebreid besproken. Wat er echt staat is, ik zal u geven aan breed. Want er staat het woord breed, dat vertaal je met verbond. Desnoods testament, als het zo uitkomt, maar verbond. Ik zal u geven tot, het is gewoon aan. Ik zal u geven aan, Brit, am. En am wordt vertaald met volk. Dus de vertalers hebben toen maar gewoon woord voor woord letterlijk vertaald. Waarvoor vriendelijk dank. Want laat andere vertalingen, die klungen er dikwijls een heleboel af. Die zetten er gewoon andere zinnen voor in de plaats, nadat het eruit komt. Maar dit is wat het is. Ik zal u geven aan Brit-Am. En als u zo zegt, dat lijkt op Brittannië, zeg ik ja, helemaal. Want Brit betekent verbond. En An, met een tweepoot, betekent net zo goed volk. Het volk der Brittannië betekent het volk der Britten. En Brit-Am, hier in het Hebreeuws, betekent gewoon het volk van... Brit. Dat is wat het is.
Betekent het ook het verbondsvolk?
En dus verbondsvolk. Je koppelt het aan elkaar en dan is het gewoon verbondsvolk als je er één woord van maakt. Wij in het Nederlands kunnen dat. De Duitsers ook trouwens. Die maken er een sport van. Maar dat is het. Ik zal u geven aan Brit aan. Aan het verbondsvolk. Zie je? Maar je moet het beschouwen als een eigen naam. Maar dat is altijd het dilemma van de vertalers. Moet je eigen namen vertalen of niet? En wanneer is iets een eigen naam? Als er Adam staat, wat betekent het dan? Dat het die meneer is? Of betekent het gewoon rood? Daar moet je dan voor kiezen. Ja. En hier heeft men gekozen om die woorden één voor één te vertalen... Maar begrijpen, nee, dat is er dan niet meer bij. Maar ik leg het u uit. Er staat dus, ik zal u geven aan Brit-Am. Toen zei iemand, ja, maar in die dagen van Jesaja heette dat niet Brit-Am. Dan zeg ik, hoe weet je dat? Want ik kan net zo goed zeggen, toen heette het al Brittannië. Want er staat in Jesaja 42 of 49 waren we nou, hè. Maar inderdaad, in Jesaja 42 stond het ook al. Waar stond al dat de eilanden naar zijn leer zouden wachten. Dat is vers 4, dus ook al iets met eilanden. En daarna vers 6, dit was namelijk vers 4. En dan vers 6, ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden en ik zal u geven aan Brit-Am. Dat is wat er staat, letterlijk. Ik zal u geven aan, Brit-Am, tot licht der heidenen. En met een beetje goede wil zie je daar die bloedvloeiende vrouw staan, Britam, tot licht der heidenen, en dat is die hele menigte daaromheen. En als je daar naar de geschiedenisboeken nakijkt, en de adreskundeboeken enzovoort, dan zult u zien dat al die Angelsaksische volkeren staan in mijn atlas als groen aangeduid. In de zin van, dat zijn landen die gekerstend zijn, heet dat. Het worden geacht christelijke landen te zijn. En in het algemeen heeft de kerstening plaatsgevonden niet vanuit Jeruzalem, niet vanuit Rome, maar vanuit Brittannië. Men wil het graag anders zien, maar het is niet anders. En toen ik op school moest leren over de Friese, de Franken en de Saxen en hoe dat dan, hoe de kerstening, kreeg ik van toen met Willy Brood. Waar kwam die vandaan ook alweer? Ik heb het al voorgezegd, toch? Uit Brittannië. Waar kwam Bonifatius vandaan? Uit Brittannië. Enzovoort. Ze kwamen allemaal uit Brittannië. Hoe heette die man? Ik hoef er ook verder niet op in te gaan. Zo was het nou eenmaal. Vanuit Brittannië. En het is tot vandaag is het zo. Want het hart van het christendom, dat ligt inderdaad in Brittannië. British and Foreign Bible Society heet dat, hè? Enzovoort. Verspreiding van de Bijbel, drukken van de Bijbel, verspreid over de hele wereld. Vanuit Brittannië. Zending vanuit Brittannië. Oké, wij vanuit Nederland hebben er ook wel wat aan bijgedragen, moet ik u zeggen. Maar initiatieven liggen daar. En ik kom nog regelmatig Bijbels tegen. Er staat gewoon in dat het gedrukt is door de British and Foreign Bible Society. Nederlandse Bijbels. Nou ja, en die Hebreeuwse Bijbels, Oude Testamenten, Nieuwe Testamenten, die dan verspreid worden door Israël de Bijbel, die stichting, de organisatie die mijn vader in de tijd heeft opgericht, als ik het zo zeggen mag tenminste. Al die Bijbels die komen uit Brittannië. En die kwamen het eerst op het idee door de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Kun je nagaan. Maar uit Brittannië, natuurlijk, daar komt het vandaan. En de Bijbel zegt dat. Dat is historisch bewezen dat dat zo is. Dat zijn gewoon historische feiten. Het enige wat ik zeg is, nou ja, het staat ook in de Bijbel dat het zo is. Daar zou het naartoe gaan, naar een ander land, een ander volk. Een volk, een heidensvolk, want het was niet Joods. En daardoor zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekt worden. En Paulus sluit zich daarbij aan. Heb je dat? Dat zijn de twee lijnen die in de Bijbel lopen. Van de twee kampen, heet het eigenlijk. Via het boek Genesis. De twee volkeren, waarbij God zich van het ene bedient en het andere heeft hij op de achtergrond. Maar het is allebei Israël. Nou ja, het is allebei Jacob, moet ik eigenlijk zeggen. Zie? En daarna vind je in de Bijbel twee vrouwen. Gewoonlijk hoeren, sorry. Gewoonlijk hoeren. Ja, wij geven hoog op van de wijsheid van Salomo. Die dan, want die is net koning geworden, weet u wel. Toen heeft hij eerst wat vijanden op moeten ruimen trouwens. Maar dat lezen we overheen. Dat zeggen we, dat deden ze in die tijd zo. Maar goed. En daar was hij heel wijs geworden. En toen kreeg hij twee hoeren op bezoek. Of althans, die werden voor hem gebracht. En die hadden elk een zoon gehad. Twee vrouwen. Ze hadden elk een zoon gehad. Maar van één van die twee was er niet meer. Die was overleden. Of die vrouwen zusters waren. Dat weet ik niet. Je zou het haast denken. Want ze maakten ruzie nou over dat ene kind, die ene baby die overgebleven was. Weet u nog? Van wie is dat kind? Van welk van die twee? En dan zijn we diep onder indruk, omdat dat moet, van de raad van Salomo. Die zegt, geef een zwaard of kom dan met een zwaard. Dan hakken we het kind in tweeën, dan geven we ieder de helft. grote wijsheid van Salomo. Nou ja, en u weet hoe het dan is. Dan, toen zei een van die dames, die, dame of madams, dat weet ik nooit zeker. Maar die zei dan, dan geef het dan maar aan, aan die andere. Die baby. Zodat, en dat was dus de echte moeder. Zo ging dat. Maar dat, dat probleem heb ik u net uitgelegd. Christendom, Joods. Dat wordt wel geclaimd, maar het is niet zo. Echt niet. Het hoort ergens anders thuis. Het hoort wel thuis bij Israël. Jawel, maar dat is niet het Joodse volk. Heb je dat nog? Waar komt de christendom? Als de christendom uit het jodendom voortkomt, waarom staat het dan zo stijl tegenover elkaar? Daar is geen verzoening in mogelijk. De een zegt, de Messias moet nog komen. De ander zegt, wij kennen de Messias, die is al gekomen. Wij bedelen hem enzovoorts. Het staat lijnrecht tegenover elkaar. Maar het komt niet uit het jodendom. Het is van die andere vrouw. Twee vrouwen als uitbeelding van de beide huizen van Israël. Maar dat is feitelijk ook het geval met Hagar en Sarah. Hagar, de slavin, is een beeld van het Joodse volk. Waaruit geboren wordt Ismaël, die een beeld is van het Joodse volk, het Judaïsme. En de slaaf van de wet enzovoort. En in de gelaten brief staat gewoon, ja, als je onder de wet wil leven, ben je als Ismaël. Maar je gaat niet erven. Je moet niet onder de wet leven. De vrije erft. En wij zijn uit Isaac, zegt hij dan. Heb je dat nog? Twee vrouwen als beelders van de beide huizen van Israël. Want de 10 stammen zijn nooit Joods geweest, hè. Nooit niks Joods, niks geen Judaïsme, niets van dat alles. Ver voor die tijd zijn die verdwenen de wijde wereld in getrokken, dan wel gejaagd. Maar dat doet er nou verder niet toe. Nou, en dan heb je natuurlijk altijd nog Jeremia 3. Ik hoop dat ik het in één keer goed zeg, tenminste. Ja, Jeremia 3, waar gesproken wordt over twee vrouwen. En inderdaad, zij zijn twee hoeren. Zij hoereerden eerst Israël en daarna ook haar zuster Juda. Dat is een naam van een man. Maar de namen van het volk worden gebruikt ter aanduiding van die twee dames uit, nou ja, uit deze gelijkenis, om zo te zeggen. Ik ga het hoofdstuk niet met u lezen, want het voelt me nou veel te ver. Maar de aardigheid is natuurlijk wel dat hier in Jeremia 3, bij Jeremia ben je al 100 jaar na de laatste wegvoering, laatste aspect van de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Die natie die bestaat niet meer. En toch wordt hij toegesproken. Want er staat in vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. En zeg tegen Israël namelijk. En dat is niet het Joodse volk. Bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Daar worden de 10 stammen opgeroepen tot bekering. Dat is in die dagen nooit gebeurd. Vandaar ook dat het allemaal groot beeldspraak is. Maar het is profetie over wat zou gebeuren in nieuwtestamentische tijd. Waarbij men wel degelijk zou komen tot aanvaarding van het evangelie. En daarmee van de Heer Jezus Christus. Dat is wat er gebeurd is. Maar ik hou u nog steeds voor twee vrouwen naast elkaar. Met een tegenstelling daartussen. Heb je dat nog? Ja, twee zonen kan ook nog. Komt ook nog voor, maar dat
Ja, dan kom je bij. Een man had twee zonen en stuurde ze aan het werk in de wijngaard. En de ene zei ja, maar deed het niet. En de ander zei nee, deed het wel. Hetzelfde verhaal. Of een ander had twee zonen. Eén zegt, geef mij mijn deel en dan ga ik de wijde wereld in. En toen hij alles erop opgemaakt had en alles kwijt was, zegt hij, weet je wat, ik ga terug naar mijn vader. Wij noemen dat de gelijkenis van de verloren zoon. Vind ik heel jammer, want het ging over twee zonen. En ook met grote nadruk. Die andere speelt in het verhaal net zo goed een rol. Zie? Maar die andere is een beeld van het Joodse volk. Dat blijkt ook uit de complete context. Maar wie is zijn broer? Welke is de broer van het Joodse volk? Die weg is. En die dan toch terugkomt. Er is heus maar één antwoord op. Dat is geen speculatie. Dat is niet iets wat je bedenkt. Dat is gewoon vanzelfsprekend. Dat is het andere huis van Israël. Nou, en dat is wat in het verleden gebeurd is. Want toen in de tijd het evangelie gepredikt ging worden, na de opstanding van Christus, is het bijna linea recta gegaan naar Brittannië. En dat is gewoon vastgelegd in de kerkelijke geschiedschrijving. Ik bedoel, in de beschrijving van de kerkgeschiedenis. Daarna zoveel mogelijk weer weggedrukt, omdat Rome natuurlijk liever heeft dat het evangelie verspreid is geworden vanuit Rome. Maar het was toch anders. Iets gecompliceerder. Want wat wij vinden is wel degelijk, nog een keer, dan ben ik terug even in Johannes. Wij vinden namelijk wel degelijk nog een keer die term uitverkoren. Niet in de Calvinistische zin. Maar wij vinden hem van toepassing gebracht op één persoon. En dat is in Romeinen 16. Een verbazingwekkend hoofdstuk. Omdat Paulus de groeten doet aan zeer veel mensen terwijl hij nog nooit in Rome geweest is, naar het schijnt. Nou ja, voor zover ik weet en voor zover hij ook zelf zegt, geloof ik. Maar toen maar. Maar hij doet onder andere dan de groeten aan ene Rufus in vers 13. En hij noemt hem de uitverkorene en dan inderdaad in den Here. Want dan heb je ook echt de enige schriftplaats waar zoiets zo staat. Hè? Maar Rufus de uitverkorene in de Here. En ja, er staat nog meer, zijn moeder en de mijne. Maar daar heb ik het maar niet over. Het gaat me om dat wij hier geconfronteerd worden met ene Rufus. Die ook die titel draagt. Die die beide dames, zusters dragen in de tweede Johannesbrief. En deze Rufus is in Rome. Maar wij kennen die Rufus in Rome niet omdat hij uitgebreid in de Bijbel genoemd wordt. Maar wij kennen hem. Hij heet namelijk Rufus Pudens. En daarna naar zijn vader, als een patroniem erachter, Pudentia. Rufus Pudens Pudentia. Die kennen wij, en daar is een goede reden voor, want de man is getrouwd met een Claudia. En Claudia is een Britse prinses, Gladys. En die woont in Rome om de eenvoudige reden dat de hele Britse koninklijke familie van die dagen, nou niet helemaal de hele, maar wel het grootste deel daarvan, leeft in die dagen in Rome. Dat is omdat in het jaar 42 keizer Claudius de opdracht gaf om alsnog Brittannië te veroveren en toe te voegen aan het Romeinse Rijk. Dat is iets wat keizer Julius Caesar in de tijd geprobeerd, dat is ongeveer 50 voor Christus geweest. Die is wel aan de andere kant geweest met zijn leger, maar die is heel snel heeft hij benen moeten maken. Dat is hem niet gelukt. Maar Claudius, die nieuwe verse keizer, zal ik maar zeggen, nou gaan we dan beleven. En dat is toen min of meer gelukt. Nou ja, het is gelukt. Ze hebben er 9 jaar over gedaan, geloof ik, om Brittannië te veroveren. Maar of je het begrijpt of niet, daaruit is een relatie ontstaan tussen het Britse koningshuis van die dagen en keizer Claudius. Dat sowieso. Maar de familie, die Britse koninklijke familie, is gevangen genomen geworden. Ach, verraden geworden, maar dat doet er nou niet toe. Gevangen genomen geworden en afgevoerd naar Rome, zoals te doen gebruikelijk bij de Romeinen. In triomf hebben ze weer wat veroverd. En Tacitus, dat is een algemeen bekende klassieke geschiedschrijver, beschrijft die gebeurtenissen en beschrijft ook hoe die Britse vorst Caractacus, of Caradoc, verschijnt dus officieel in een soort rechtszaak, omdat hij dan gevochten had tegen de Romeinen. Het was natuurlijk andersom, maar ja, het is politiek, niet waar. En Caradoc heeft daar een redenvoering gehouden. Ik weet niet hoe het nu is, maar tot niet zo lang geleden moest elke Britse, elke Engels jongetje moest op school die hele redenvoering uit zijn hoofd leren. Zo historisch is dat. Waarin die Caradoc vertelt hoe het eigenlijk is, enzovoort. Dat heeft zoveel indruk gemaakt op de keizer Claudius, dat ze daarna een soort relatie uit is ontstaan. Caradoc en zijn familie is dus, officieel heet het dan, is vrijgelaten, maar dat is niet waar. Hij is niet vrijgelaten. Hij heeft moeten beloven dat hij nooit meer de wapens zou opnemen tegen Rome. Het was andersom natuurlijk, maar toen. Maar hij heeft moeten beloven dat hij de wapens niet meer op zou, nemen tegen Rome. En hij moest 7 jaar in Rome blijven. Dat is officieel wel degelijk als gevangene. Maar dat heet iets als Custodia Liberia. Of andersom Liberia Custodia. Dat betekent gewoon vrije gevangenschap. Of gevangenschap in vrijheid. Dat is precies dezelfde soort gevangenschap die de apostel Paulus ook onderging nadat hij zich beroepen had op de keizer. Daarvoor moest hij naar Rome. Binnen Rome mocht hij zich vrij bewegen, Caradoc ook. Binnen Rome mocht hij zich vrij bewegen. Hij mocht alleen Rome niet uit. En officieel was het dan zo dat hij mocht zijn huis uit, maar dan op straat moest hij geketend zijn aan een Romeinse soldaat. In hoeverre daar de hand aan gehouden werd, weet ik allemaal niet. Maar dat is de officiële gang van zaken. Dat heette Liberia Custodia. En de aardigheid is dan ook nog dat Caradoc en zijn familie, waaronder die Gladys, Claudia, die verbleven in Rome in wat bekend stond als het Britse paleis. Palatium Britannicum. En dat was in dezelfde tijd dat de apostel Paulus daar ook gevangen zat. En het verhaal is dat die elkaar ontmoet hebben, niet alleen, maar dat door de bediening van de apostel Paulus daar in elk geval die Caradoc, de paterfamilias, dat die daar tot geloof gekomen is. Hij niet alleen, maar goed, ik ga dat toch allemaal niet vertellen. Maar dat is de bekering van het Britse vorstenhuis uiteindelijk in Rome. En na verloop van jaren zijn die lui daar weer uit vertrokken, enzovoort. En de dochter, Gladys, Claudia, die is daar getrouwd met die Rufus Pudentius. Dat wil zeggen de uitverkorene, die figuur wiens naam wij net lazen in Romeinen 16. Maar die komen we ook tegen in 2 Timotheus. En dan neem ik u dus even mee naartoe. 2 Timotheus.
Waar staat in vers 21? Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus, daar ga ik niet op in. En Pudens. En de brief is, voor zover we weten, geschreven aan Timotheus in Rome. Of door Paulus, vanuit Rome, sorry, ik zeg het verkeerd om. Hoor. Is dus geschreven door Paulus vanuit Rome, vanuit zijn gevangenschap heet dat. En dan doet hij de groet aan Timotheus van Pudens. Kennen wij een Pudens in Rome? Ja, Rufus, Pudens, Pudentius. Dat is dezelfde dus als die uit Romeinen 16, vers 13. En Linus, maar die kennen we ook, want dat was een zoon van Caradoc. En dus een broer van die Claudia en daarmee een zwager van Rufus Pudens, Pudentius, heb je dat nog? En dan wordt Claudia ook nog genoemd. Daar staan ze bij elkaar. En dan kan je het niet meer missen. Er staan dus drie, want ik laat Eubulus buiten beschouwing. Er staan er drie bij elkaar die alle drie nauw verwant zijn en deel uitmaken van de Britse koninklijke familie in Rome. Dat kan niet missen. Het zou wel toeval zijn als je toevallig net drie anderen hebt, ook in Rome, met diezelfde namen, die dan ook in één adem genoemd worden. Dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Maar dit is de gang van zaken. Ze horen bij elkaar. En nou, helemaal terug naar twee Johannes, die twee zusters, toch? Volgende optie, want ik heb een hele lange omweg gemaakt, ik weet het, maar toen maar. De bedoeling is dat we het serieus nemen. Dat is dat die twee zusters, dat zijn respectievelijk Claudia, de Britse prinses dus. Dat is ook wat de naam betekent, prinses. Claudia, en die had inderdaad een zus. Jurgen, als ik het goed uitspreek, dat schrijf je met E-U-R-G-A-I-N. Misschien dat je op internet daar wat over vindt. Dat verwacht ik eigenlijk. Dat was dus inderdaad haar zuster. Alleen voor zover ik weet verbleef die in Brittannië. Die was daar getrouwd met Saloch, the Lord of Salisbury. Maar goed, van haar kinderen weet ik niks. Maar Gladys, Claudia, was getrouwd, zoals ik zei. Maar daar kennen we nogal wat kinderen van. Namelijk die Claudia en Pudens hadden een zoon, die heet Timotheus. Daar is ook nog een geschiedenis over. Dat is dus genoemd naar de, laten we zeggen, de geestelijke zoon van Paulus, Timotheus, die we kennen. Maar dit is dus een andere Timotheus, een veel jongere nog. Timotheus, dat was de oudste. De jongste van het stel was trouwens ook een zoon, Novatus. Maar daartussenin waren twee dochters. De een heet Pudentiana. Wat een vrouwelijke vorm is van Pudens natuurlijk. En de andere heet Praseide. En als je Praseide opschrijft, schrijf je dat met dubbel S. Of het is Praseides. En dan schrijf je met een X. U weet wel, Tessel. Hoe spel je Tessel? Met een X of met twee S'en? Nou, is dit ook Praseide. Soms schrijven ze met een X. Praxedes. Of met twee S'en. En die Pudentiane en Praseide, die kennen wij uit de kerkgeschiedenis, die verbleven in Rome. Het idee is namelijk, ik meen dat Tacitus het beschreef, maar ik sta er niet helemaal voor in.
dat het palaatje in Britannicum, waar ze die familie dus woonde, dat die overgedragen is aan Pudens en Claudia bij ter gelegenheid van hun bruiloft. En vader en ook zonen zijn trouwens verdwenen terug naar Brittannië, naar Engeland, om zo te zeggen. Dus toen werd het huis genoemd naar Pudens en Claudia. Zo noemen ze het trouwens ook, want ik ben er enige malen geweest. En als je verder niks vertelt, dan zeggen ze, nee, dit is het huis van Pudens. Dat is onder een kerk en die kerk heet de Pudentiana of Santa Pudentiana. Maar die kerk is van belang, want ik zou je er graag rondleiden. Want daar vind je nogal gegevens terug. Het blijkt dat men het allemaal wel weet. Maar als je die mensen spreekt, daar weten ze niks. Ze weten alleen dat onder die kerk, er zijn opgravingen. En dat heet dan het huis van Pudens. Dat is bekend. Maar toen ik een keer aan een gids uitlegde hoe dat zat en wie die Pudens was, toen vroeg ze, ja, hoe weet je dat allemaal? Ze zei, nou, uit de boeken. Maar geen interesse, wilden ze niet weten. Nou ja, vind je toch een beetje zot voor een gids. Dat zou je toch moeten weten dan. Welke verhalen eraan hangen en waarom je er met een groep mensen naartoe komt. Ik weet alleen dat, hoe heet onze zuster Martine Jonker is er een keer, hij is er ook meerdere keren geweest. En die heeft het een beetje aangelegd met de student die de zaak daar beheerde en die de sleutel had. Dus die heeft het gered om erin te komen. Wat studeerde ze? Cultuurgeschiedenis of zo. En die is er dus wel in geweest, ooit. Maar inmiddels is het alweer jaren dat het helemaal dicht zit vanwege instortingsgevaar. Maar het heet het Huis van Pudens. Maar dat is, dat is het oudste kerkelijke gebouw op het continent van Europa. In Brittannië kom je ouder terecht, maar dan ben je in Glastonbury. Dat is officieel dit. Ik verzin het niet. Officieel. En vanaf de Pudentiana, die grote kerk, moet je even twee keer hoek om. En dan ben je bij de kerk van Prasede. Ik moet even nadenken hoe dat ging. Ja, ik heb daar gevraagd aan zo'n pater die er rondliep. Zijn zwarte jurk. Rond zo. En toen vroeg ik hem dat, hoe dat was, want ik had begrepen, daar moet je heel voorzichtig wezen, maar ik had begrepen dat je hieronder, dat hier een gangenstelsel hier onder de kerk is, genoemd naar Prasede. En toen begon hij spontaan te vertellen, ja, dat is inderdaad, maar die gangenstelsel, dat loopt naar onder de Pudentiana. Je kunt van deze kerk naar die kerk hieronder door, maar dat doet niemand, dat is afgesloten. Maar hij vertelde dat hij als jongen daar wel in geweest was en die verbinding gemaakt had. Die twee horen dus toch, er zijn twee straten bij elkaar vandaan, maar ze horen wel degelijk bij elkaar. Het is vlakbij het grote station in Rome. Dus als je er nog eens naartoe wil, dan, ik heb plattegronden, bouwtekeningen, alles heb ik ervan. Maar goed. Maar als je dan praat over die vrouwen. Ja, die twee vrouwen zijn de uitbeelding natuurlijk van het ene huis van Israël en het andere. Maar ze kwamen daar in Rome bij elkaar. Daar had je aan de ene kant Paulus met een Joodse achtergrond, zal ik maar zeggen. En de andere apostel die er ook, in ieder geval Petrus, als u mij vraagt, zeker wel. Ik denk Johannes ook trouwens, enerzijds. Maar anderzijds had je daar de Britse connectie. En die Linus, die broer van Claudia, die kennen wij, als het goed is, kennen wij die als de tweede paus van de Romeinse kerk. Nou is het twijfelachtig als u daarnaar zoekt. Maar ja, ik vind de eerste al twijfelachtig. Hè? Maar officieel is de eerste is Petrus. En Petrus is opgevolgd door ene Linus. Waarvan men dan gewoon eens zegt, ja, die woonde hier een paar honderd kilometer noordelijk van Rome. Ik ben de naam, aardeskundige namen ben ik nou kwijt. Daar kwam die vandaan enzovoort. Maar nee, het was een Britse prins. die al voorzien had van de troon in Bretagne. Dat ging naar een broer, want die had hij ook nog, Cullinus. Maar goed, die is daar de leider geworden van de christengemeenschap daar in Rome. Er waren er twee, volgens ons hebben ze uit de Bijbel kennen. Eén ten huize van Aquila en Priscilla. En de andere aan wie de brief geschreven werd. Ja, dat, officieel zegt men, dan weten wij niet hoe daar die gemeente ontstaan is. Maar ja, dat weten wij wel. Dat is via de Britse koninklijke familie. Daar. Die, waarvan we al die takken bij name kennen. En ongeveer weten wat ze gedaan hebben. Enzovoorts. Zie? Maar ja. Het interesseert kennelijk niemand. Mocht het nou zijn dat u denkt van ja, maar tijdrekenkundig is dat te vroeg. Dat die dames, die zussen, dat het zijn Claudia en Jürgen. Bovendien van Jürgen weten we niet beter dan dat hij niet in Rome geweest is. En dan vragen we hoe kent Johannes haar dan. En dan moet je uitleggen dat je in die dagen ook van Brittannië naar Rome kon reizen. En van Rome naar Brittannië en van Brittannië naar Efeze. Als u daar Johannes geplaatst wil hebben. Hoezo? Geen enkel probleem hoor. Ze deden er alleen wat langer over. Hè? Wij binnenkort ook, want dan mogen we niet meer vliegen vanaf Schiphol en zo. Laat maar zitten. Maar dan, als het deze twee niet zijn, is de volgende optie nog. Dat is ook mijn laatste optie. Zijn het die andere, de volgende twee dus, Pudentiane en Prasede. En die kennen wij uit Rome en omgeving. Daar zijn niet voor niks die twee kerken nagenoemd. Ja, ik weet het wel. Ze hebben niet zo heel lang geleden, een paar jaar terug, heeft de Rooms-Katholieke Kerk officieel Pudentiane en Prasede uit de lijst van heiligen geschrapt. Maar ja, daar verandert niks mee hoor. Daar kun je niet de geschiedenis mee veranderen. We zeggen dat was een misverstand of zo. Maar ik hou het toch maar gewoon bij de traditie en bij de verslaggeving van Tacitus. En om er nog ergens mee te eindigen. Er was een man, hij was van Schotse afkomst. Hij was, ook geloof ik, van de Schotse kerk, maar dan in Canada. Hij heette Albert, dat kan ik heel goed onthouden. Albert McKinnon. Albert McKinnon. En die schreef boeken over Rome. Waaronder een gewoon toeristengids voor Rome. En waaronder boeken over The Rome of St. Paul. Het gaat in het Engels natuurlijk. Het Rome van Paulus. En daarna had hij er nog een, het Rome van de latere periode. En dat boek over het Rome van Paulus, dat is vertaald geworden naar het Nederlands. Dat kun je nog tamelijk makkelijk tweedehands vinden. Daarom zeg ik het ook. Daar kun je het tweedehands vinden. En dat heet dan Het Rome dat Paulus zag. Ik vind het een onmogelijke titel maar voor een boek. Maar The Rome of St. Paul vind ik veel mooier. Maar dat is niet goed te vertalen. Het Rome dat Paulus zag. En daarin is een heel hoofdstuk gewijd aan de kwestie van Caradoc. En Claudia komt er ook in voor. En die man, dat was niet een theoloog of wie zelfs, gewoon een historicus. En hij kende elke steen in Rome, dat kan ik rustig zo zeggen. En beschrijft de geschiedenis daarvan. En zegt zelfs van sommige stenen, ja, die zit nou wel in die poort daar en daar. Maar die heeft vroeger gezeten daar en daar. Maar de een of andere idioot in de 4e eeuw heeft het daar weggehaald. En dat heeft onze hoofdbrekers gekost enzovoort. Maar hij weet het allemaal enzovoort. Maar hij heeft één hoofdstuk waarin hij beschrijft op beeldende wijze. Het is goed te lezen. Over een ontmoeting tussen Paulus en Caradoc. En hoe die Caradoc daar dan woonde. En dat hij dan door Paulus tot geloof gekomen zou zijn enzovoorts. En dat is een man die er niks mee te maken heeft verder, maar die wel een kenner is van de geschiedenis, zich verdiept heeft in de materie. En dan gewoon vertelt, ja, die, natuurlijk hebben die twee elkaar ontmoet en dat is daar gebeurd. Ja, zie. Met als optie dat Paulus zelfs daar in huis gewoond zou hebben. Want ja, een landgoed, dat was natuurlijk nog een groot landgoed. Het Britse paleis in Rome. Ja. Die koningshuizen hadden over de hele wereld paleizen. Dat weet u toch, hè? Dat Nederlandse koningshuis ook. In Italië, weet u nog? De groene elefant, of wat was het ook alweer? Dat weet ik veel. En in Griekenland of zo, waar ze het maar hadden. Nou ja, en in Leeuwarden en in Breda en in Brussel en in, waarom, en in Duitsland natuurlijk, tot heel ver naar het oosten toe. Nou ja, zo was het toen ook. Die lui die verkeerden aan elkaars hof, zo heette dat. Er is niks bijzonders aan, hoor. Dat is altijd zo geweest. Dat is de bevordering van het onderling vertrouwen en het wederzijds begrip. En de internationale, bilaterale, multilaterale verstandhoudingen. En wat het maar was, zo was dat gewoon. Zie? En dan heb ik nog echt niet alles verteld. Want er schijnt ook nog een familierelatie te zijn tussen Paulus enerzijds en dat Britse huis anderzijds. Dat zijn dingen, ja, je moet er wat studie voor verrichten en vooral niet al te oppervlakkig lezen. Proberen te begrijpen wat er staat. Zie? En waarom staat er zo'n groet in de Bijbel van u groet Eubulus en Linus en Claudia en Pudens? Hoezo? Het is het woord van God, waarom staat het in de Bijbel? Waarom zou het er staan als we niet eens kunnen achterhalen wie die lui dan wellicht ongeveer zouden geweest zijn? Heb je dat? Ik heb er nog één voor u, maar dat mag niet meer, want we zijn natuurlijk ver over de toegemeten tijd heen. En dan krijg ik weer last met de bond en zo. Maar we hebben nog zo'n brief in de Bijbel, die is nog veel sterker dan dit. Dat is die aan Philemon. Dat is een brief waar je niks mee kunt, behalve de slavernij verdedigen. Nou, dat moet je maar doen tegenwoordig. He? Paulus die een weggelopen slaaf terugstuurt. Maar als je begrijpt dat hier ook die geschiedenis achtersteekt, en dat de weggelopen slaaf niemand anders is dan Caradoc. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Het was letterlijk Onesimus, allemaal tot je dienst. Maar waar het over gaat is dat door Paulus' bediening de Britse koning, de officiële Britse koning, tot bekering gekomen is. En dat heeft gemaakt dat de zaligheid terecht kwam bij zijn volk. Dat was dus officieel het eerste christelijke volk ter wereld. En dat wordt nooit ontkend hoe dat zo is. Het laatste. Maar dat het een juridische consequentie heeft, ja, daar wil men liever niet aan, maar zo is het wel. En dat is de strekking van het verhaal. Hè? Paulus stuurt hem terug en zegt, nou, je heer dienen. Terug aan Philemon. Je heer dienen. En tegen Caradoc en nou terug je heer dienen. Aan het hoofd van Israël. Van de 10 stammen van Israël. Dat is de situatie. En ik denk dat het enige echte gewicht is eigenlijk van die tweede brief van Johannes. Als je hem niet had in je Bijbel, zou je hem niet missen. Ik meen het serieus. Dat echt niet. Maar intrigerend is inderdaad, wie zijn die dames? Waar vind ik dat nog meer? En waar komen ze bij elkaar? Enzovoort. Want dat is hier het idee dan, hè? Nou, en dat is nieuwtestamentische waarheid over die beide huizen van Israël. In de gemeente komen ze bij elkaar, nu reeds. Want hij heeft deze twee één gemaakt in zichzelf. Ook degenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En in de toekomst, na de opname van de gemeente, gebeurt dat ook letterlijk hier op aarde. Zie? Die dingen liggen vast. Ook in nieuwtestamentische beelden. En daar heb ik natuurlijk niks nog gezegd over al die andere tekenen die de Heer deed, die in wezen hetzelfde uitbeelden.
en gelijkenissen, noem maar op. Het is dus echt een gewichtige aangelegenheid. Mede omdat het natuurlijk de basis is van de juridische positie van de gemeente als zodanig. En de grondslag legt voor de hemelse positie van de gemeente. Als gemeente van eerstgeborenen, koningen en priesters enzovoort. Daar moet je niet te licht over denken. Dat is niet maar iets in het wild. Zo van, ja, dat heet nu helemaal zo. Nee, dat is wat God opgenomen heeft in zijn plan. En het demonstreert in de loop van de geschiedenis. Dat als je betrokken bent in de eerste beginsel der wereld. Leeft onder de wet. Hier in deze wereld wat moet bereiken. Zoals het Joodse volk. Dan komt er niks van terecht. En dan gaan je ogen dicht voor de waarheid. Maar als je het kunt loslaten. Achter je kunt laten. De wijde wereld intrekken. En nou ja. En je openstelt voor de waarheid. In plaats van voor religie, dan komt die waarheid voorbij en dan krijg je de deel aan. En dat is de situatie waarin wij ons dan bevinden. Heb je dat nog? Dat is een tijdelijke aangelegenheid voor wat de aardse geschiedenis betreft. Want straks komt de opname van de gemeente, het duurt niet zo lang meer, denk ik. Maar toe maar. Dat duurt niet zo lang meer. En dan gaat de geschiedenis hier op aarde weer verder. Via het Joodse volk. Maar ook dan komt het terecht bij het andere huis van Israël. Want binnen de kortste keren heb je daarna 144.000 verzegelden uit 12 stammen van Israël enzovoorts. Het is een doorgaande lijn uit de Bijbel. Nou goed, wij moeten het er voor vanavond bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En mogen ons verdiepen in ook die schriftgedeelten die voor ons persoonlijk misschien niet van belang zijn. Misschien niet. Maar die voor u van belang zijn, omdat ze gaan over uw trouw, uw voornemen, uw eeuwig voornemen, dat u uitwerkt in de loop van enige millennia, enige duizenden menselijke geschiedenis. Zoveel jaren. Maar ik dank u dat wij dat woord hebben dat zeer vast is. En dat waar wij doen wat Petrus zei. Dat wij schrift met schrift zouden vergelijken omdat er maar één auteur is. Dat wij inderdaad onze conclusies mogen trekken. En mogen zien dat u in onze dagen een werk doet. Niet in het openbaar voor de wereld, maar in het verborgene. Maar dan toch met het zicht op de dagen waarin uw werk alsnog zal geopenbaard worden. En het resultaat van uw tegenwoordige werk ook getoond zal worden in alle heerlijkheid aan de wereld als zodanig. Wij danken u dat we het antwoord weten op de vraag wie zijn toch deze. Omdat het feitelijk gaat over ons. Die zondaren waren, die zonder God en zonder wet waren in de wereld. Maar die alsnog nabij zijn gebracht, zijn toegevoegd aan onze Heer en Heiland, deelt geworden zijn van zijn lichaam en daarmee gemaakt zijn tot koningen en priesters. We danken u dat we daaruit mogen leven. En onze hoop en verwachting mogen stellen op de spoedige terugkeer van onze Heiland en daarmee de openbaring alsnog van dat koninkrijk dat van den beginne beloofd was. Wees u dan ons nabij, met uw krachten, met uw genade, om Christus wil. Amen.